Wijncast. Met Dennis van den Buis.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. Je kon het al horen in de vorige aflevering met Charlotte Krul. We zitten in Zuid-Afrika. Ik ben daar op reis doorheen de wijnstreken Stellenbosch, Parel, Franschhoek, alles wat daarbij hoort, Elgin, op uitnodiging van een van de grote importeurs, de grootste in België van Zuid-Afrikaanse wijnen, Kaapwijn de Leeuw. En wie er ook mee zijn, dat zijn de drie laureaten van het BK Sommelier. En degene die tweede is geworden, is nu mijn gast Margot Balemans. Margot, welkom. Goedenavond, moet ik zeggen. Waar zitten we hier? Kan jij het misschien beschrijven?
Jawel, tuurlijk, zeker. Dankjewel ten eerste. We zitten momenteel op een diner, of ja, een degustatie-diner, zal ik maar zeggen, in de Toren in Zuid-Afrika. En ja, we zijn bezig aan het diner. De rest zit beneden van het gezelschap, dus heel gezellig. Ja,
wij offeren ons op om een aflevering van Wijncast te maken, voor we misschien naar Zuid-Afrika gaan, wat we hier geproefd hebben, of wat jou is opgevallen al tijdens die heel vele tastings. Margot, je bent sommelier in Le Sanglier in Durbuy. Je hebt ook verschillende prijzen gewonnen als jonge sommelier, nu ook Young Sommelier Award of Excellence. Hoe is wijn in jouw leven gekomen?
Sinds kleins af aan eigenlijk al. Dus eigenlijk van de papa van mijn papa, dus mijn overgrootvader. Die is er eigenlijk mee gestart. Die was heel gepassioneerd door wijn. Die hield van wijn drinken, dus die hield zich daarmee bezig. Die heeft dat dan eigenlijk onrechtstreeks ook een beetje doorgegeven aan zijn kinderen. En dan eigenlijk voornamelijk van mijn papa's kant dan eigenlijk doorgegeven aan mij. Ja. Vandaar ook mijn naam Margot.
Ik durfde het al bijna niet vragen.
Ja, exact. Dus je schreef zoals de Bordeaux-regio.
Ja. Dus je hebt dat met de paplepel binnengekregen eigenlijk?
Ja, exact. Ja, van kleins af aan. Ja.
En wat werd er gedronken bij jou thuis? Hoe werd er met wijn omgegaan?
van alles. Het is gewoon een beetje het moment, omdat mijn mama en papa altijd een slagerij had, dus die waren altijd druk bezig met de zaak. En dan het moment wanneer dat er eigenlijk ja, echt tijd was voor het gezin en de familie, dat was dan het moment aan tafel. En het was altijd zo'n beetje de ongeschreven regel, aan tafel wordt alles gezegd. En dat was dan ook het moment van genieten, lekker eten, lekker drinken. En dan stond er altijd of toch meestal wel een fles wijn op tafel.
En was het dan ook Margot dat op tafel kwam? Of mocht het alles zijn?
Alles, alles. Niet alleen Margot, want dat is echt onbetaalbaar.
Ik weet niet wat een slagerij allemaal doet. Charlotte is ook de dochter van een slager. Daar zit misschien wel iets in het DNA om het tot een topsommelier te schoppen eigenlijk.
Ja, lekker eten en drinken, denk ik dan.
Maar tussen geprikkeld worden door wijn aan de keukentafel en tweede worden op een BK sommelier, ook op zeer jonge leeftijd, mag ik zeggen. Mag ik vragen hoe oud je bent?
Ja, natuurlijk, 23 jaar. Mm-hmm. 23, dus
wat is er daartussen gebeurd? Hoe ben je van iemand bij wie wijn wel in het leven voorkwam naar een wijnprofessional gegaan?
Ik wilde eigenlijk heel erg in het begin, heel lang geleden, patissier worden. En toen hebben mijn mama en papa altijd gezegd van ja, ga eerst algemeen doen. Ga zien hoe dat werkt, hoe dat in elkaar zit. En ik was altijd zo, nee, ik wil heel graag taarten bakken en bla bla bla. En dan uiteindelijk dan toch gezegd van oké, ik ga algemeen doen, zien. Dus keuken en zaal algemeen. En dan eigenlijk daar toch wel gemerkt van nee, daar zit toch zo wel ergens iets in. En dan ook omdat je dan eigenlijk ja, mensen gewoon kan laten genieten terwijl jij dan service doet. En onrechtstreeks geniet je daar ook door. En dan eigenlijk zo dat meer en meer geëvolueerd.
Maar je hebt dan hotelschool gedaan?
Ja, exact. In Brugge. In Turnepoort in Brugge. En dan eigenlijk 4 jaar algemeen gedaan. En dan nog 2 specialisatiejaren. En het specialisatiejaar drankenkennis was voor mij echt het jaar waarop ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik wil. Waar ik echt ja, oud mee wil worden.
Dat is nog niet zo gek lang geleden dan eigenlijk. Terwijl je nu in een Michelin-restaurant de sommelier bent.
Ja, klopt, ja. Dus voor de groep van Sanglier de Zalden. Ik ben eigenlijk direct na mijn specialisatiejaar beginnen werken. En dan ondertussen, en Charlotte is daar ook mee bezig, zijn we bezig met WZ4. Dus de studie van WZ aan het verder zetten om eigenlijk ja, bij te blijven en jezelf ook te blijven ontwikkelen. En vandaar eigenlijk ook de wedstrijd, om je eigen ook uit te dagen en om te zien hoe of wat.
Wie wil weten wat WZ betekent, moet trouwens luisteren naar de aflevering met Sibylle Troublijn, die de WZ-opleidingen in België en ook in Nederland eigenlijk organiseert. Ga dat beluisteren. Maar je doet dus de zaal, om het zo te zeggen, als sommelier. Je studeert nog. Hoe ben je dan bij Le Sanglier? Want dat is in Durbuy, maar je woont niet in Durbuy, hè?
Nee, ik ben zelf afkomstig van Vosselaar. Ik woon daar dus ook nog tot op dag van vandaag. Maar ik heb ooit heel lang geleden mijn eerste stage bij Wout gedaan. En dan eigenlijk zo de link om dan nu daar terug te gaan werken. Ik heb...
Wout Bruy, de chef van het restaurant waar je nu werkt.
Ja, exact. Ja, klopt. Ja. Ja. En dan ook eigenlijk met Gianluca altijd in de chain gewerkt. Dus daar heb ik daarvoor gewerkt. En dan zo eigenlijk de link om dan eigenlijk via Wout naar Derby te gaan. En daar zit ik nu bijna 2 jaar. En daar zit ik heel goed.
Gianluca is Gianluca Di Taranto, die bij de chain werkte. Ook beste sommelier van België is geworden. Je hebt een persoonlijke band blijkbaar ook met Wout Bruy.
Ja, ja heel, van heel vroeger dan. Ook omdat hij eigenlijk in hetzelfde dorp als mij is opgegroeid, of als in Vosselaar. Zijn ouders wonen daar ook en eigenlijk ben ik daar een beetje opgegroeid, ook als klein meisje. Ook omdat die heel veel steun bieden en ook soms mijn rapport mee van school gingen afhalen. Dus ja, dat is top.
Ja, het was eigenlijk logisch dat je dan bij hem terecht ging komen eigenlijk op een bepaald moment.
Ja, misschien wel. Ja, misschien ergens stond dat in de sterren geschreven. Wie weet. Maar tot op de dag van vandaag ben ik echt super content met mijn keuze en doe het super graag.
Ja, nu sommeliers zijn in een restaurant, mensen hebben daar een beeld van. Namelijk de persoon die aan tafel komt, wijn schenkt, adviseert, suggereert. Kan je ons eens meenemen, hoe begint jouw dag als sommelier in het restaurant?
Ja, tuurlijk. Dus eigenlijk, 's morgens is dat meestal meetings. Dus over evenementen die er komen of over dingen die er moeten veranderen. Over dranken, weet ik veel wat. Dan heb je eigenlijk 's middags service. Tussendoor doen wij dan ook soms degustaties. Dus van de sommelier uit, dat mensen dat dan kunnen boeken, dat wij een privé-degustatie doen.
Van wijnen alleen?
Ja, van wijnen. Ook als iemand dan geen wijn drinkt in het gezelschap, dan is dat met niet-alcoholische pairings. En dan vervolgens is het avondservice. Nu, tussen eigenlijk die uren door, want wij zijn aanwezig van donderdag tot zondag, of ik ben daar aanwezig van donderdag tot zondag, doen wij ook nog administratie. Dus het is niet alleen wijn schenken en aanwezig zijn in het restaurant, het is ook bestellingen doen, stoktelling doen, flessen nakijken, jaargangen, prijzen, alles. Dus van A tot Z.
Ja, en hoe is de balans tussen... Er is een menu en jij kiest daar een wijn bij. Of jij vindt een wijn of een lot dat net op dronk is en het menu moet zich daaraan aanpassen. Hoe zit die verhouding bij jullie?
Dat is een hele leuke vraag, omdat daar... Dat wordt heel vaak gevraagd ook. En bij ons, en ik vind dat ook melanlogisch, gaat het meestal van de chef uit, van Wout uit. Ook omdat het het restaurant is van hem, dus hij heeft de leiding, dus dat is super logisch. Hij komt met een nieuw gerecht, of de keuken, het team komt met een nieuw gerecht, een nieuwe creatie. En dan is het eigenlijk van ons uit om dan een gepaste wijn daarbij te vinden. Dus dat is het leuke, ook creatieve gedeelte dat daarbij hoort.
Ben je ook betrokken bij het samenstellen van de kelder?
Ja, zeker weten, ja. Ook leuk om te doen, ook omdat je dan eigenlijk alles weet liggen en je weet dan van dit en dat en zo. Dus dat houdt het ook wel echt super in schand. Dus, wat ik ook zeg, het is heel breed, het is heel ruim en het is inderdaad soms misschien door mensen misomvat van het is alleen maar wijn schenken en wijn drinken, want dat denken ze soms ook. Maar het is echt wel meer dan dat en dat maakt het heel variabel.
Ja, misschien toch even inpikken op wijn drinken, want je bent iemand die professioneel elke dag in contact komt, van 's morgens tot 's avonds, ja, met een drank die wel alcohol bevat. Kan alle kanten op gaan. Maar hoe ga je daarmee om? Wat zijn richtlijnen of regels die je zelf oplegt of... Ja, guidelines daar rond?
Ja, er is zo, ik weet niet, of ik denk dat dat wel zo wat algemeen in het sommelier gegeven zit, een ongeschreven regel van, of dat heb ik toch altijd mee van thuis uit gekregen. Werk is werk en dan moet je er ook voor 200% staan. Dus dan moet je er ook zijn, dan moet je serieus zijn, dan kan er, er kan wel eens gelachen worden, daar niet van, maar dan moet er wel gewoon gewerkt worden. En eigenlijk is dat super raar dat ik dit misschien ga zeggen, maar van donderdag tot zondag is dat echt gewoon full focus, van 's morgens tot 's avonds, dus dan wordt er nooit gedronken. Dat is alleen maar proeven, uitspuwen, degusteren. Maar dat is echt niet dat je zelf zo zegt, ik heb nu zin in een glas wijn, ik ga dat drinken. Helemaal niet, verre van. Ook als je dan eigenlijk ziet dat je een druk weekend hebt met nog andere degustaties of andere projecten, dan is dat ook gewoon focus. Mm-hmm. Dus eigenlijk nu hier zitten is een beetje ontspanning in de omgeving en jezelf.
Hier in Zuid-Afrika wil je zeggen, welke types wijnen serveren jullie in het restaurant in Derby, is dat, zijn dat echte high-end, top-level wijnen die best wat geld kosten? Zitten jullie heel klassiek, bepaalde streken vooral, natuurlijk? Hoe zit dat?
Dat is ook eigenlijk het leuke gegeven, omdat het eigenlijk de groep van Sanglier des Ardennes is. Zijn er dus 4 restaurants, waardoor je dus eigenlijk zowel gewoon de instapijnen kan serveren als de middenklasse, als de high-end klas. Dus je hebt eigenlijk het gastronomisch restaurant, tapas, dan het Italiaans en dan het vleesrestaurant. En het is leuk dat je eigenlijk in alle etappes, zal ik maar zeggen, iets kan zoeken, vinden en dat ook kan toelichten aan de mensen. Want het is soms leuk om eigenlijk een cuvée links of rechts te gaan, die eigenlijk heel interessant is of een leuk verhaal achter zit, dan altijd per se de high-end top cuvées te serveren.
Maar voor al die restaurants sta je ook in voor de wijnkeuze, de wijnkaart dan?
Ja, voor de wijnkaart, ja. Voor de wijnkaart, de prijzen, alles op orde houden.
Maar fysiek moeten mensen jou in dat ene restaurant, Le Sanglier, zoeken?
Ja, dan mogen ze naar de Robert komen, naar het gastronomisch restaurant. Ja, exact.
Okay, ja. Margot, je bent tweede geworden op het BK voor sommeliers. Er was heel wat om te doen ook, omdat het... Ja, het is jammer dat er veel om te doen was, omdat er voor de eerste keer 2 vrouwen, oh god, och Gerog, op het podium stonden. Laten we hopen dat dat niet iets is wat we nog moeten zeggen in de toekomst. Maar je bent jong, bent daar tweede. Die wedstrijden, dat is nog echt iets apart, kan ik me voorstellen. Dat toch nog een dimensie anders is dan alles wat je van 's morgens tot 's avonds in het restaurant doet.
Ja, ik denk echt soms dat mensen dat, ik ga niet zeggen onderschatten, maar dat misschien soms misbegrijpen wat dat eigenlijk inhoudt om je gewoon voor te bereiden op zo'n wedstrijd. Want dat is niet dat je eigenlijk een week op voorhand toe of zo. Je bent er eigenlijk constant mee bezig, altijd met de vernieuwingen, nieuwtjes, nieuwe weetjes. Dat is echt gewoon van eigenlijk zodra de wedstrijd eindigt, begint gewoon terug met oké, dit en dit en dit is dit jaar bijgekomen, hier moet ik op letten, dit kan ik beter doen. Ook wat timing.
Hoeveel tijd per week ben je daarmee bezig dan?
Veel. Echt elke, ja, ik ga niet zeggen elke dag, maar bijna elke dag, ja. En ook gewoon omdat, ja, ik wil heel graag, of ik zou heel graag een keertje België willen representeren in het wereldkampioenschap. Dus ik wil ook, dat is misschien een beetje een druk dat ik voor mezelf opleg, maar ik wil het dan ook goed doen. Als je ergens aan begint, dan doe je dat ook, ja, met alle volle goesting en passie en liefde. Dus dat probeer ik ook te doen. En dat is ook het doel de komende jaren.
Ja, dus je gaat blijven deelnemen aan al die concours.
Ja, als je wint, dan mag je niet meer deelnemen. Maar het is wel de bedoeling om ooit, ja, hopelijk...
Tot dat moment blijf je deelnemen.
Ja, zeker. Okay. Ja. Ja.
Wat maakt jou als sommelier, denk je, anders dan anderen? Of waar ligt jouw focus of waar let jij op als je met klanten aan een tafel staat?
Ik denk dat het heel belangrijk is om de klant in het oog te houden. Of ja, misschien niet juist verwoord, maar om eigenlijk een soort van band op te bouwen met je klant, om door te hebben van wat, hoe gedragen die zich, wat drinken die graag, waarnaar vragen ze ook, en echt te luisteren naar de klant. En dan, wat ik heel belangrijk vind, is dat je eigenlijk kan voorstellen om iets te nemen of misschien een suggestie kan geven, maar het is wel nog altijd de klant die kiest. En dat is heel belangrijk, om een beetje af te tasten van, heb je misschien een voorkeur voor een druif, een regio, heb je liever een koeler jaar, een warmer jaar, en dat is belangrijk, maar dat je wel eigenlijk het zo breed mogelijk houdt, en ook zowel in namen, appellaties, prijzen, als ook gewoon van, ik drink liever dit of ik drink liever dat, en dat je daar rekening mee houdt. En dat je dan eigenlijk... Ja, toch op de een of andere manier een leuk weetje over de fles kan vertellen. Dat ze kiezen, vind ik ook belangrijk. Want ja, dat is ook een deeltje van onze job, denk ik. Als iemand iets bestelt, dat je dan eigenlijk kan zeggen... Ah, zijn jullie bekend met wijnhuis? Misschien dit is een leuk weetje. En dat creëert wat meerwaarde aan tafel, aan een mooi moment, een uniek moment.
Dingen die je echt wilt doorvertellen over een wijn eigenlijk. In plaats van misschien technische info te geven, daar focus je meer. Voilà. Zit ook een beetje in mijn boek. Ik geef het nog even mee. Te verkrijgen via erzberg.be. Wijn, 100 toffe verhalen om door te vertellen. We zitten hier, Margot, op dit moment al 4 dagen nu in Zuid-Afrika. Wat is jou al bijgebleven of opgevallen op wijnvlak dan, of op ander vlak mag ook, voor alle duidelijkheid, van het land, van de trip?
Ik denk heel veel leuke wijnen die te ontdekken zijn. Ook prijskwaliteit, heel interessant. En dan, als we het niet wijngerelateerd doen, denk ik echt de mensen die wij afgelopen dagen hebben leren kennen, die ons ontvangen hebben, de puurheid, dat is heel mooi. Het is een heel mooi land. Het is een land waar er ook eigenlijk niet echt een middenklasse is, als ik dat mag zeggen. Dus het is heel mooi om te zien dat er eigenlijk ook wel te mensen, de andere mensen willen helpen. En dat vind ik heel belangrijk ook, gewoon in mijn eigen waarden en normen. Dat je eigenlijk het goed bedoelt met iedereen. En dat ze ons ook echt goed ontvangen, dat is ongelooflijk hier. Dat is echt, ik heb daar echt geen woorden voor. Ik denk veel mensen niet, als je het aan de groep zou vragen. En als we het dan terug wijngericht gaan doen, denk ik dat er ook veel potentie zit, maar dat er ook heel veel wijnmakers zijn die ook alternatieven zoeken door de klimaatopwarming, wat vandaag ook wel een ding is waar we bij moeten stilstaan.
Mm-hmm. Is jouw beeld van Zuid-Afrika als wijnland veranderd?
Nee, niet echt. Ik ben hier een paar jaar geleden terug geweest. Qua beeld niet, maar ik denk wel dat ze veel meer op het commerciële inspelen, wat ik wel heel slim vind, wat veel beter is dan vroeger. Dus daar evalueren ze wel in. Dat is ook belangrijk, om het echt goed op de markt te brengen, zodat mensen het ook leren kennen. Want ja, één druif kan veel aspecten hebben, mm-hmm. in eender welke regio, maar omdat Zuid-Afrika denk ik minder gekend is dan bijvoorbeeld Frankrijk, is dat wel leuk om te zien dat ze daar echt op inspelen.
Mm-hmm. Ja, je merkt in de tastings die wij doen, er zijn heel veel stijlen, heel veel druiven, heel veel interpretaties. Het is misschien moeilijk om te zeggen, dit is Zuid-Afrika.
Ja, dat denk ik bij elke regio dat moeilijk is. Ja, dat is sowieso denk ik algemeen moeilijk, maar ik denk wel dat je ergens zo een... Ik ga niet zeggen een rechte lijn, maar toch wel zo'n lijn met kleine postjes kan vinden. Dat je toch wel zo ergens van... dit is bijvoorbeeld ook omdat Chenin Blanc bijvoorbeeld eigenlijk een flagship is in wit. Dus steen, een synoniem hier. Dus ik denk dat je wel bepaalde aspecten van de Chenin altijd terugvindt. Maar de ene gebruikt dan bijvoorbeeld hout, de andere niet. En daar maak je dan die kleine bochtjes, dat ik bedoel.
Van de verschillende flessen, wijnhuizen, druiven die je hier geproefd hebt, wat is jou al bijgebleven?
Moeilijke vraag. Nee, goede vraag. Er is mij vooral bijgebleven en ik denk dat ik dat een beetje kan linken aan de vraag als men zegt, ja, wat is dan het lekkerste dat je gedronken zou hebben als ik terug zou gaan naar België? Ik denk vooral het verhaal ook achter bepaalde wijnen, wat heel belangrijk is. En dan denk ik ook gewoon het restaurant gegeven, omdat ook een deel van onze job gewoon storytelling is. Maar ik denk ook dat je het gewoon in het algemeen, de domeinen die we bezocht al hebben en nog gaan bezoeken, dat je dat ook kan overbrengen, beter kan overbrengen, omdat we daar zelf zijn geweest. En dat creëert toch altijd zo net iets dat zo wat dichter bij je hart staat dan bijvoorbeeld iets dat je gewoon koopt en je over inleest. Dat is een groot verschil, denk ik.
Ja, we zijn hier nu bij De Toren. Zij doen Bordeaux blends met Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, maar vooral ook Malbec komt ook naar voren. Ik vroeg het je daar straks, ik ga het misschien nu ook hier voor Wijnkast vragen. Ja, dat zijn wijnen die je vaak, en dat doen we hier nu vanavond ook, die we eten bij rood vlees, lamsvlees, steak. Al zijn er ook veel meer mensen die zeggen, ik eet dat minder of minder vaak. Die klassieke Bordeaux-wijnen, zeg maar, wel met een degelijke fraîcheur zoals hier, waar kan je die eigenlijk nog mee combineren, behalve met dat klassieke rode vlees, waar dat altijd mee geassocieerd wordt?
Ja, ik denk als je echt over de klassieke bereidingen van de Franse keuken zou gaan, dat je eigenlijk, of dat het dan interessant wordt, dat je dan net dat vlees eventjes aan de kant laat liggen, zal ik maar zeggen. Nu praat ik eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Maar
ja, papa en mama van de beenhouwerij luisteren mee.
Maar als je het dan eigenlijk op alternatief... Ik zal het zo zeggen, als je een alternatief zoekt voor een vlees- of visgerecht, dan kan dat ook zeker met groenten. Ik denk de dag van vandaag ook veel mensen en veel jongeren zijn zich ook bewust van de healthy lifestyle. En dat is echt ook een heel leuk idee en ook leuk om mee te experimenteren. Ook de dag van vandaag zijn er veel intoleranties, allergenen, noem het op. En dan is dat ook nog eens een pluspunt om eigenlijk daarop net in te spelen.
Maar waar pas je dan die Bordeaux blends in de vegetarische keuken, om het met een algemene koepelterm te zetten? Waar kan je die wel goed bij pairen, bijvoorbeeld?
Ja, als je bijvoorbeeld een ietsje jongere stijl hebt van Bordeaux, dus dan heb je echt een krachtige stijl, dan heb je dus iets nodig om dat te temperen, wat heel vaak wordt gedaan. Maar dan denk ik ook echt gewoon, want ik ga dan uit van de klassieke bereidingen, om dan eigenlijk gewoon het vlees of de vis of eender wat aan de kant te houden. Ja, dan iets met truffel is altijd een win-win bij Bordeaux. Dat kan wel echt goed. En dat heb je ook nodig, die structuur, die body, die kracht. Zeg je, we gaan naar ietsje geoudere Bordeaux, dus minder tannine, meer op dat tertiaire. Dan kan je het ook zeker bijvoorbeeld bij zoete aardappel houden of noem ik wat op. Ik denk dat je daar heel veel verschillende bereidingen mee kan doen.
Maar, dus, ik hoor je wel zeggen dan zoete aardappel, wel groenten met een zekere textuur ook.
Ja. Ja, zeker. Dat is wel belangrijk. En ook zo een beetje met het, ja, het aardse karakter. Ja, groente uit de grond, dat is ook belangrijk. Mm-hmm. En ook eigenlijk, en ik denk dat dat ook zo'n beetje een misinterpretatie is, elke wijn heeft zuren. Dus om daar toch ergens op de een of andere manier bij een dressing of een crème of gewoon zesten van iets van citrus aan toe te voegen. Om eigenlijk alles mooi te gaan uitbalanceren, te temperen. Mm.
Nu, even los van wat we hier drinken, Chenin Blanc of hier die Bordeaux blends van de Toren. Wat zijn wijnen waar jij van zegt, Margot, dat zijn wel favorieten van mij, of kan je me altijd blij mee maken? Of, na een moeilijke dag, daar grijp ik naar. Maar niet tussen donderdag en zondag.
Ja, voor de duidelijkheid niet. Ik denk, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je wijnen of verhalen of weet ik veel, aan momenten koppelt. Dus ik doe dat ook heel vaak met wijnen die ik proef of weet ik veel wat. En dat kan dan zijn bijvoorbeeld als het koud is of winter is bij ons, dat ik dan eerder naar een rode wijn ga grijpen. Terwijl als het zomer is, ga ik dan sneller naar wit grijpen. Nu, ik ga ook gewoon eerlijk zijn, het kan mij ook ontzettend smaken om bijvoorbeeld rood lichtgekoeld te doen. Waar ik tot op de dag van vandaag soms nog moeilijkheden mee zijn. Bij sommige mensen waar ik ook totaal begrijp. Maar dan is het net de kunst om als sommelier ook te kunnen proberen die mensen daarin mee te nemen en dat, ja, die te overtuigen, want dit kan ook. En dat probeer ik ook wel te doen, niet te eentonig.
Maar nu zeg je eigenlijk, ik drink rood en wit, ik wil namen horen. Hè? Of streken, of druiven, dingen waarvan je zegt, kan je me toch, hoewel ik van alles houd, altijd blij mee maken?
Nee. Nee, ik denk echt, en ik ben daar ook gewoon van overtuigd, kan ook zeggen, ik ben er echt van overtuigd dat gewoon elke wijnregio heeft zijn potentie, heeft zijn goede wijnen. Misschien ook voor sommige mensen zijn minder wijnen. En dan komen we weer tot het feit, smaak en geur is persoonlijk. En dat is ook zo. En ik denk dat het ook gewoon heel erg afhangt van het gezelschap waarin je bent. Waar je bent, want dat is ook weer zoiets. En dan, wat je daarbij eet en weet ik veel. Dus het gaat niet alleen puur om die wijn. Dus, sorry.
Geen probleem, tot zover de tips van Margot Baalmans. Waar zie je jezelf over 20 jaar? Want de wijnwereld verandert heel snel. Ook mensen die in de wijnwereld werken, sommeliers die het goed doen op concours, die blijven niet altijd in een zaal staan. Hoe zie je dat voor jezelf?
Ik zou heel graag, of dat is een hele grote droom, of mijn eerste droom was eigenlijk om ooit beste sommelier van België te worden. Dus dat is heel dichtbij geweest afgelopen jaar. Ik zou heel graag een keertje België representeren voor het wereldkampioenschap. Dat is echt een hele grote droom om te doen. En ik zou ook heel graag een keertje naar het buitenland gaan om daar eigenlijk ervaring op te doen. En dan eigenlijk, stel naar later toe, stel je hebt een partner, je wilt samen aan kinderen beginnen, om wel nog altijd wijngerelateerd verder te blijven doen. Al is het bijvoorbeeld een wijnhandel of ergens gaan helpen of weet ik veel wat, maar wel zoiets. Het zal altijd iets ergens drankgerelateerd zijn.
Ja, dat is misschien een goede vraag. Als het niet wijn is, wat zou je dan doen in het leven? Heb je daar ooit op een andere manier over nagedacht of naar gekeken? Of was er een moment dat je dacht, ik ga toch psychologie doen, ik zeg maar eens?
Ik denk dat ik dan eerder de talenrichting op zou gaan, omdat ik talen ook heel mooi vind. Ik vind dat heel belangrijk ook. Dus dan zou het eerder daar iets zijn. Maar het zou denk ik nog wel altijd iets met wijn of drank zijn. Ja, dat zit erin. Of je krijgt het dan niet gemakkelijk uit.
Nee, behalve als je spuwt van donderdag tot zondag. Nog even samen gaat. Margot, als mensen jou aan het werk willen zien, hoe lang op voorhand moeten ze reserveren?
Toch wel een maand tot anderhalve maand op voorhand nu. Ook sinds de Michelinster van vorig jaar.
Ja, dus, misschien nog leuk om te zeggen, we waren hier begin deze week toen de Michelinsterren opnieuw werden uitgereikt in België. Je was op van de zenuwen eigenlijk, hè?
Ja, het was wel even een stresserend momentje. Niet per se dat we de ster gingen verliezen, maar toch, je weet het nooit. En we hebben ook, denk ik, en iedereen heeft dat gemerkt die in de horeca zit, dat vorig jaar dat het zelfs bij de beste kan gebeuren dat je ster verliest. Dus het is toch wel altijd, en ik denk net zoals Charlotte en Jeno dat ook zouden beamen, dat die toch ook wel ergens zo een beetje waren van, omdat je wilt het niet meemaken, denk ik. En als het gebeurt, dan ga je daar zo positief en zo goed mogelijk mee om. Maar zoals ik denk ik al een paar keer ooit heb gezegd, het is echt zo'n machtig moment als je dat met je team kunt ervaren, met je team kunt meemaken, dat Dat is iets dat je, ja, dat is onbeschrijfelijk.
Ja. Voor heel veel mensen is dat ook onbereikbaar. Doen ze dat nooit, naar een Michelin-restaurant gaan, is de drempel hoog, kost ook heel veel geld in vergelijking met ja, ergens anders gaan eten. Is dat een soort van bubbel waar je dan toch in zit, die top gastronomie?
Ja, nee, denk ik. Omdat misschien ook raar, en ik denk dat Jeno en Charlotte dat sowieso ook gaan kunnen evenaren, wij genieten ook van de kleine dingen. En ik heb dat nog extra hard, omdat ik dat ook heel belangrijk vind. En dat is ook een soort van ontspanning voor mij. Je moet ook van de kleine dingen kunnen genieten. En ik ga niet iets heel dwaas zeggen misschien, maar een goed gebakken brood of een vers gebakken brood of een vers gebakken cake of weet ik veel wat, daar genieten wij 20 keer zo hard van, daar geniet ik echt 1000 keer zo hard van, dan dat je eigenlijk constant high-class gaat eten. Ook en plus, het is veel leuker om dan af en toe dat een keer te doen, of voor een speciale gelegenheid, want dan kijk je daar ook echt naar uit, naar die beleving, naar die ontspanning, naar dat gezelschap aan tafel zitten. Van plaats dat, als je dat bijvoorbeeld elke week zou doen, ja, dan is de fun eraf. Dan is het gewoonte en dan, ja.
Toch nog een beetje voetjes op de grond dan ook, hoewel je zelf waarschijnlijk elke dag daar eet.
Ja, ja, het is belangrijk. Het is echt heel belangrijk om met je twee voeten op de grond te blijven staan. Om ook gewoon jezelf te blijven, denk ik. Eender wat dat je ook wint of weet ik veel wat. Om echt gewoon ja, jezelf te blijven. En dat maakt je ook uniek in het vak.
Margot, mag ik jou danken om jezelf te blijven en te zijn tijdens deze podcast?
Heel graag gedaan. Dank je wel voor het interview.
En je hebt ook al mooi vooruit gewezen of doorverwezen naar de volgende gast, Jeno Del Turco, de beste sommelier die het BK gewonnen heeft in 2023. Hij is ook mee. Hij komt binnenkort aan bod. Maar wil je alles ontdekken over Margot, wat ze doet, waar je haar kan vinden enzovoort? Surf naar wijnkast.com. Kijk ook in de show notes in de podcast app waar je luistert naar Wijnkast. Geef je rating, geef je commentaar. Dat mag ook op Instagram, op Twitter, op Facebook. Alles is welkom. Maar in elk geval heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende Wijnkast.